Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119 vers 69. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Galatië, het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. Na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7... Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Galaten 2 vanaf vers 11 tot en met 21. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Want wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat handelt van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen, het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraken zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. 130, het tweede vers. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. En we gaan die zondag eerst samen lezen. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, dat al is het dat mij mijn conscientie of geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Gemeente, deze zondag gaat over rechtvaardig voor God. En dan letten we in de eerste plaats op de inhoud, in de tweede plaats op de aard en in de derde plaats op het instrument, namelijk het geloof. Dus het gaat vanmiddag over rechtvaardig voor God. De inhoud, vraag en antwoord 59. De aard, vraag en antwoord 60. En tenslotte het instrument, vraag en antwoord 61. Gemeente, u is zojuist gelezen Galaten 2. En in Galaten 2 leert ons de Heilige Geest en schrijft de apostel Paulus dat mensen gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus Jezus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Galaten 2 vers 16. Dergelijke zinnen kunt u ook weer vinden in de brief aan de Romeinen. En waar we dus vanmiddag over na gaan denken, dat is een lering die heel diep en die heel belangrijk is in de Bijbel. Het gaat namelijk over het rechtvaardig zijn voor God. Zondag 23, dat is een hele belangrijke, ook een hele wezenlijke zondag. Er zijn er wel meer van die zondagen. We beginnen al bij zondag 1. En daar wordt de leerling gevraagd, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dan komt er een antwoord, wat we uit ons hoofd misschien kennen. Maar de kern van het antwoord is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Daar gaat het om in leven en in sterven. Wat is de enige troost? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Vervolgens gaat onze Heidelberger dat allemaal uitwerken. En we komen dan terecht bijvoorbeeld bij zondag 7. Zondag 1, zondag 7. En zondag 7 gaat over het ware geloof. Want onze Heidelberger die maakt duidelijk in zondag 6 dat een zondaar alleen gered kan worden door Jezus Christus. Door een redder, een verlosser. En hoe krijg ik nou deel aan die verlosser? Wel, zegt onze Heidelberger, door het ware geloof. Dat wordt in zondag 7 geleerd. Ook een hele belangrijke zondag. Zondag 1, zondag 7. En in zondag 7 wordt dat ware geloof onder andere ingevuld. Handen en voeten krijgt dat door woorden te gebruiken als kennen en vertrouwen. Het ware geloof is dat we de Heer Jezus kennen. Het ware geloof is dat we op de Heer Jezus vertrouwen. Dat is de inhoud en dat is het karakter van het ware geloof. Dat staat zo in onze Heidelberger, zondag 7. Vervolgens gaat dan de Heidelberger in op de inhoud van het oprechte geloof. Dat begint bij zondag 8. En het loopt door tot zondag 22 en dan worden de 12 artikelen behandeld. Eerst wordt dus in zondag 7 de aard, het eigen karakter van het oprechte geloof genoemd. En daarna wat nu de inhoud is van dat geloof. En daarover gaan zondag 8 tot en met zondag 22. En dan worden de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof behandeld. Dat begint met God de Vader en zijn schepping en voorzienigheid. Daarna horen we over Christus en zijn werk. Dat hij geboren werd en wat hij gedaan heeft om zondaren te redden. En tenslotte horen we ook van het werk van de Heilige Geest die die genade toepast. En we hebben de vorige keer gehoord over het eeuwige leven, zondag 22. En die zondag die brengt ons dan bij de eeuwige vreugde in God, die voor de gelovigen hier in dit leven begint en die straks, na de dag van de wederkomst, voor al de gelovigen zal eindigen in de eeuwige gelukzaligheid. En die gelukzaligheid die wordt gekenmerkt door gemeenschap met God in Christus en dan een volkomen storeloze gemeenschap. Je kunt wel eens indenken, wat zal dat nou toch zijn, de heerlijkheid, we komen er zo ook nog wel op. En wij zijn vaak zo gehecht aan onze spullen, ons huis, onze auto, onze tuin, onze boeken. Maar in het licht van de eeuwigheid kom je erachter dat het eigenlijk om die dingen niet zo gaat, hè? Want op het moment dat de mens gaat sterven zijn de spullen die we hebben niet meer zo belangrijk. Het meeste pijn doet dan vaak de relaties waarin we leven. En de allerbelangrijkste relatie voor de gelovigen, dat is de relatie met hun zaligmaker, de Heer Jezus. En die relatie is hier in dit leven door het geloof. En die is na dit leven door aanschouwen. En aanschouwen betekent dat we de Heer Jezus zien. En dat is de toekomst van Gods kinderen. Dat is de Heer Jezus zullen zien in heerlijkheid. En dat is de hemel. Dat leert ons de Bijbel, dat is die voorgestelde gelukzaligheid, dat is die voorgestelde heerlijkheid. Dus een eeuwige relatie met de Heer en dan zullen we hem zien zoals hij is. Daar worden Gods kinderen hier op aarde af en toe al heel erg begeerig naar. En dat is ook onuitsprekelijk heerlijk. Als we hem mogen zien zoals hij is. Zonder vlek en zonder rimpel. Nou, daar zijn we zo ongeveer geëindigd bij zondag 22. En dan komen we nu bij zondag 23. En die wilde ik eigenlijk maar met u gewoon vraag voor antwoord. Gewoon maar stukje voor stukje eens nawandelen. Wat staat daar nou eigenlijk? Want er is natuurlijk over die rechtvaardiging voor God een heleboel verwarring. Daar doe je soms zelf ook wel aan mee. Maar rechtvaardiging, ja, wat betekent dat nu? Daar gaan we ook even bij stilstaan. We gaan eerst maar naar de eerste vraag die gesteld wordt. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dat gaat dus over wat hiervoor allemaal is opgeschreven en geleerd. Het gaat dus over de 12 artikelen. Wat heb je daar nou voor nut aan? Wat is er nou de troost? De nut van dat u dat allemaal gelooft. En dat u dat kent en dat u daarop vertrouwt. Er is er een bijzonder nut. En Uzinus die zegt bij deze vraag, er is ook een meer algemeen nut. Dus wat is nu het algemene nut dat we die 12 artikelen horen En dat we die 12 artikelen kennen, maar dat we die 12 artikelen ook geloven. Daarop vertrouwen, dat dat de waarheid is. Voor tijd en eeuwigheid. U kent de vraag eigenlijk wel in de Heidelberg. Zo begint de catechismus ook. Wat is uw enige troost? En ik heb al meer gezegd en ik herhaal het nog maar even. Wat dat betreft is de catechismus natuurlijk niet een dogmatisch handboek. Een dogmatisch handboek, daar krijg je allerlei theologische dingen, zoals uitverkiezing, verbonden, de twee naturen, de drie personen in goddelijk wezen. En dan wordt het allemaal keurig uitgelegd, buitengewoon belangrijk, maar soms ook wel een beetje dor. Je hebt allemaal misschien wel eens gehoord van het verschil tussen supralapsarisme en infralapsarisme. Erg. Een beetje belangrijk wel, niet zo heel belangrijk. Maar goed, daar kun je over verdiepen en ja, op een gegeven moment denk je, als je daar erg in verdiept, kan ik daar nou mee zalig worden? Nee, dat is voor uw zaligheid niet nodig dat u dat precies weet hoe dat zit. Dat is vaak dogmatiek. En dan krijg je ook allemaal vragen van, stel dat Adam nou eens niet gezondigd had, zou dan de Heer Jezus ook wel naar de aarde zijn gekomen? Nou, daar kun je ook over nadenken en zo. Maar dat is niet zozeer belangrijk voor ons eeuwig heil. De catechismus is daarom een wat ander boek en die heeft het voortdurend over nut en troost en baten. Wat baat het u nu? Of troost geeft dat nu? Dat u dit alles gelooft. En dan gaat het natuurlijk om dat ware geloof. Wat hebt u er nu aan in uw leven en in uw sterven? Want daar gaat het natuurlijk wel om, hè, dat we iets hebben wat troost geeft, wat nut heeft, ook op ons sterfbed. Want we gaan een keer sterven, dat weet u allemaal. U hebt het misschien in uw omgeving wel meegemaakt en er zijn ook erge zieke mensen in de gemeente. En wat baat het u nu dat u dat allemaal gelooft? Kunt u daarmee sterven? Er was een oude uitdrukking onder de oude mensen. Leg er de dood maar naast. Moet u veel doen. Moet ik ook doen. De dood leggen naast mijn preken. De dood leggen naast mijn leven. Want we staan straks voor God. Wat baat het u nu dat we dit allemaal geloven? En dan komt het antwoord, en dat is een heel belangrijk antwoord. Daar zegt de Heidelberger, de leerling in de eerste plaats, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Wat bedoelt die leerling? Dan kunnen we daar natuurlijk een heleboel dingen over zeggen, over rechtvaardig. In Christus voor God rechtvaardig. Maar het is altijd belangrijk, gemeente, dat we over de leer van de Bijbel zulke duidelijk mogelijke begrippen hebben. En dat we het niet moeilijker gaan maken dan het is, want het komt op een eeuwigheid aan. En dan moet u die boodschap van de Bijbel in al zijn helderheid kennen en die ook geloven. Wat is dat eigenlijk rechtvaardig? Wat bedoelt Paulus daar bijvoorbeeld mee als hij zegt in Romeinen 1, vers 16 en 17... dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Wat is dat eigenlijk rechtvaardig? Weet u dat als u nou over nadenkt, hè? Rechtvaardig voor God. Wat is dat? Nou, om dat nou heel goed uit te leggen, moet ik terug naar de schepping. Dan gaan we dus terug naar hoe God alles heeft gemaakt. En u weet uit Genesis 1 en 2 dat God zag al wat hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Dat begrijpt u. God had Adam en Eva gemaakt en Adam en Eva leefden in harmonie met hun schepper. Ze leefden in een rechte verhouding met hun schepper. Dat begrijpt u. U bent het er ook mee eens dat dat staat in de Bijbel? Dan weet u misschien ook wel dat het zo niet is gebleven. En dat is de schrikkelijke boodschap van Genesis 3. Adam en Eva hebben God de rug toegekeerd en hebben gezegd, met God willen we niet meer rekenen, we vinden de duivel een veel betere koning en dus wij veranderen van koning, niet meer onze schepper, maar de duivel is onze koning. Want de duivel heeft ons beloofd, u zult als God zijn. En daar heeft de mens dus gehoor aan gegeven, ieder mens. Want wij zijn allemaal nakomelingen van Adam en Eva. En door die zondeval die ons in Genesis 3 wordt verteld, dat is geschiedenis, staan wij dus met de rug naar God toe. En leven we dus niet meer in een rechte verhouding met God. Begrijpt u dat? We waren wel oorspronkelijk in een goede verhouding met God geschapen. Door de zondeval en door de zonde leven wij dus niet meer in een rechte verhouding met God. Dat is kapot gegaan. Dat heeft natuurlijk verschrikkelijke gevolgen. Want God had gezegd, als u ongehoorzaam bent, als u van die boom eet, zult u de dood sterven. Dus op het moment dat Adam en Eva zich afkeren van God, komt de dood in de wereld en gaan ze sterven. De dood ging gisten in hun leven. De dood was ook de straf op de zonde. En als dat nou zo blijft, dus die breuk, dan komen Adam en Eva en ook al hun nakomelingen naar en eeuwig om. Dan gaan ze dus zo hun verderf tegemoet. Want die verhouding is door de mens stuk gemaakt. En wat is nou rechtvaardiging? Heel eenvoudig. De apostel Paulus zegt dat in Romeinen 1, vers 16 en 17 en in Romeinen 3 en in Romeinen 4. Hoe wordt nu die verhouding, die door Adam en Eva en door onze zonden in stuk gemaakt, weer hersteld? Daar gaat de hele Romeinenbrief over. Daar gaat deze zondag over. En dat is belangrijk voor u en voor mij. Want dat was de grote vraag voor Luther. Hoe krijg je een rechtvaardige God? Hoe wordt die verhouding met God weer hersteld? En dat horen we terug in dat bekende lied van McChain. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe wordt die stukgemaakte verhouding weer hersteld? En dan luidt het antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Kijk, zegt onze Heidelberger, dat kan nou alleen door Jezus Christus. Dat kunnen wij niet zelf. Dat kunnen andere mensen voor ons niet tot stand brengen. Dat moet door Jezus Christus voor ons tot stand worden gebracht. En dat is nu het eerste waar onze Heidelberger op wijst. Wat is nu dat nut? Wat is nu de bate van het geloof, van dat ware geloof? Dat die stukgemaakte verhouding wordt hersteld. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat moet u nooit vergeten hoor. Er zijn een hoop dingen die een mens kunnen bezighouden. Maar daar komt het, ik kom er zo bij mijn tweede gedachte nog wel op terug, maar daar komt het voor mij, voor u en voor ons allemaal op aan. We staan straks een keer met onze zwarte pak aan, of weet ik veel wat, een keer voor God. En dan kan ik alleen recht voor God staan. In Christus, dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. Begrijpt u nou ook dat de hele Bijbel, vanaf Genesis 3, maar één belangrijke bedoeling heeft. En dat is die gezegende persoon van de middelaar in al zijn belangrijkheid en heerlijkheid en noodzakelijkheid onbekend maken. En begrijpt u nu ook dat de apostel Paulus niets anders wenste te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En begrijpen we nu ook dat als dat niet wordt gepreekt, mensen dan niet in een rechte verhouding kunnen komen met God. Dat is het belangrijk onderwijs op zondag 23. Dat antwoord op die vraag, hoe krijg je een rechtvaardige God? in Christus en nergens anders door. Dat is dus het eerste nut van dat ware geloof van die 12 artikelen en dat we dat geloven. En het tweede nut, en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is ook alweer mooi wat er staat. Vanmorgen heb ik gepreekt over Paulus en dat was natuurlijk niet, dat viel niet mee voor Paulus. Dat hij daar dat evangelie preekt en het enige antwoord, het enige dankjewel wat hij krijgt is een steniging. Als je nou de Bijbel eens rustig doorleest, dan kom je er allemaal van die Bijbelheiligen tegen. Ik heb het vanmorgen gezegd, ik ga dat nu niet herhalen, maar die hebben met heel veel moeite zo hun weg en hun gang gegaan door deze wereld. Abraham, Isaac, Jacob, noem allemaal maar op. Weet u wat het geheim is van Gods kinderen? Hun erfenis. We kennen allemaal wel het begrip erfenis. En als je nu een rijke oom hebt ergens en die is nogal bemiddeld en die man gaat sterven, dan laat hij iets na, een erfenis. En wat heeft de Heer Jezus nou nagelaten voor zijn kinderen? Ze zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Hier in de tijd mogen we daar alles een klein beetje wat van merken. Maar straks bij de wederkomst, dan gaat dat testament open. En dan wordt die heel die erfenis uitgekeerd. En dan begint het eeuwige leven waar ik zo net wat van heb gezegd en wat we in zondag 22 hebben gehoord. De eeuwige vreugde die hier in het leven begint en die erin bestaat. Dat we Christus zullen zien zoals Hij is. Het zal toch wat zijn. Dat je bevende hand maar leggen is er af. Het zal toch wat zijn dat je moet aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het zal toch wat zijn. Als die taal van het hooglied wordt gezongen. Zulk een is mijn liefste oog en dochter van Jeruzalem. Zulk een is mijn vriend. Zulk een is mijn metgezel. Blank en rood en het draagt de banier. Boven 10.000 mijn woorden zijn te kort om dat geheim u te vertellen. Die persoonlijke ontmoeting met de verhoogde heiland. Nou, dat is nu het nut van dat allerheiligste geloof. Dus dat is de inhoud van de rechtvaardige. En nu ga ik naar het volgende vraag en het volgende antwoord. En dat is de aard. Vraag en antwoord 60. En dan wordt er weer gesteld, een vraag. Want nu heb ik net al iets gezegd over weer die rechte verhouding en de grote betekenis daarvan. Maar dan rijst natuurlijk de vraag, hoe ben ik nu rechtvaardig God? Hoe kom ik nu weer in die rechte verhouding met God? We hebben gezien hoe Adam en Eva door de zonde daaruit zijn gevallen. We hebben gehoord hoe erg dat is dat de mens losleeft van God en dat hij dus, als dat zo blijft, voor eeuwig verloren gaat. Of hij nou kerklid is of wereldling, buiten Christus gaat de mens voor eeuwig verloren, want die verhouding is niet hersteld. Maar hoe wordt die dan hersteld? Hoe sta ik nu weer in een rechte verhouding met God? Ben u al benieuwd naar het antwoord? Kent u dat antwoord ook? Of bent u met andere dingen bezig? Nou, de Heilige Geest heeft Luther wel geleerd dat dit de vraag was van uw leven. En ik heb zo net dat bekende lied van McCheyne genoemd. Daar gaat het wel om. Hoe wordt die verhouding nu hersteld? Ik hoop dat u inmiddels heilbegeerig bent gemaakt of bent geworden. En dat u zegt, dat is nou wat ik nodig heb. Dat kan ik niet missen. Want de dood zit me op de hielen, de zonde klaagt me aan. We moeten God verschijnen, dat kan toch niet zoals ik geboren ben. Hoe zijt gij of hoe ben jij rechtvaardig voor God? Als ik nog wat eenvoudiger wil zeggen. En dan het eerste deel van het antwoord. Ja, leer dat maar uit uw hoofd. Al is het maar met uw verstand, maar vergeet nou de zin die komt uw leven lang niet meer. En als u zometeen hier de kerkdeur uitgaat, en als u dan vraagt waar hebt u dominee over gepreekt, dan moet u die zin die nu komt van uw levensdagen niet meer vergeten. Waarom niet? Omdat dat de allerbelangrijkste zin is in heel de heilsorde en in alles waar het om gaat in ons leven. Hoe sta ik nou weer recht voor God? En dan hoor ik in het antwoord. Luister. Alleen. Door een waar geloof. In Jezus Christus. Maar er staat toch niet zoveel. Het zijn niet veel woorden. Maar het zijn wel woorden met een hele diepe inhoud. Dat wordt ook in het vervolg van het antwoord wel verder uitgewerkt. Maar eerst moeten we dit helder hebben. Hoe staat een gevallen zondaar? Hoe staat een schuldig mens weer recht voor God? Hoe kan hij ooit God ontmoeten? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat stukje van dit antwoord bestaat uit drie delen. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zullen we dit zinnetje nog eens even wat extra onderstrepen, zodat u dat ook gaat onthouden en vanavond uw knieën buigt en zegt: Heere, nou heb ik vandaag tot dingen gehoord die ik mis, maar die ik wel nodig heb, want ik kan elk moment sterven. En als dit niet waar is in mijn leven, dan is het voor eeuwig verloren. En als u doorgenaad dat zinnetje misschien schuchter, met heel veel aarzeling hebt geleerd, vraag dan of de Heer dat wil verdiepen en of u dat meer en meer zou mogen verstaan. Want dit hebt u nodig in sterven, dan heb u het ook nodig in uw leven. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, dan ga je naar de hemel toe. Die staan weer in een rechte verhouding met God. Die dit heel praktikaal en persoonlijk leren en geleerd hebben. En wat staat er dan eigenlijk? Nou, we beginnen maar met dat woordje alleen. Nou, er staat eigenlijk dit. Wie staan er nou recht voor God? Dat zijn al die mensen die in Jezus Christus geloven. Hè? Wie in de Heere Jezus gelooft. Wie dat niet doet, die staat met de rug naar God toe. Die verhouding tussen God, zijn schepper en die mens is niet hersteld. En waar dat ware geloof wel is, die staat weer in een rechte verhouding met God. Maar dan voegt onze Heidelberg er twee opmerkingen aan toe in dit zinnetje. Want ja, je zou natuurlijk kunnen denken, oh, maar ik geloof ook wel in de Heer Jezus hoor, natuurlijk. Ja, dat is o zo makkelijk, natuurlijk. Je gelooft in de kerk, je gelooft in de Heer Jezus, je gelooft in je huis, je gelooft in je buurman, enzovoort. En waarom zouden we die niet vertrouwen? U voelt, ik bedoel nu dat we daar heel makkelijk en heel vanzelfsprekend over praten. Alsof het de gewoonste dingen zijn. En daarom voegt onze Heidelberg in dit zinnetje er nog twee dingen aan toe. Die u niet moeten vergeten. Is dat woordje alleen. Ja, de Heer Jezus is het alleen, hè? We kunnen bij hem niks meebrengen dan alleen maar onze vuilheid en onze zonde. Hij duldt niet dat we bijvoorbeeld zeggen, maar ik ben ook ambtsdrager geweest. Dat duldt God niet. Ja, maar ik heb ook... Ja, wat heb u? Alleen. O, Luther was bezig, hè? Hij ging naar Rome toe. Hij kroop die trap daarop. Hij heeft zich afgesloten, afgetopt en bad en dan weet ik veel kostelijke dingen soms. Maar er kwam geen vrede met God. In dat woordje alleen. Daar ligt zo'n ontzaggelijke diepte en zo'n diepe ernst in. Alles van u en van mij, dat gaat er gewoon af.
Daar ziet God niet naar, daar staan we niet recht mee voor God. En dat is iets waar kunnen we natuurlijk over praten. En daar kunnen we over denken. Maar als het beleefd wordt, dan kom je bij Psalm 130 terecht. Uit diepten der ellende. Dan is er in heel deze wereld niets wat mij, wat u kan redden. En dat zijn ervaringen die de Heer zijn kinderen leert door allemaal één voor één. En ik zeg dat nou niet om zware praten uit. En ik zeg dat nou ook niet om het moeilijk te maken. Maar echt waar, er blijft maar één over. En dat is Jezus Christus. En al het andere is het niet. Beetje streng misschien. Maar het gaat om die zaligmaking. Dat we hem lief hebben. Hem alleen. En dan voegt onze Heidelberg er nog iets aan toe. Alleen. En dan bij dat geloof een waar geloof. Waarom wordt er nou waar geloof gezegd? Waarom nou niet gewoon geloof? Door geloof in Jezus Christus. Waarom nou alleen en waarom nou waar? Dat is omdat wij van nature en ook naar de zonde zo ontzettend geneigd zijn om onszelf te bedriegen. Neemt u me de uitdrukking niet kwalijk. Maar dat we onszelf voor het lapje houden. En dat we denken, als het nou meevalt bij de mensen. En als het nou meevalt bij de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. En als het nou meevalt bij die, dan zal God het ook wel goed vinden. Dat is namaakgeloof, gemeente. Daar kunt u de eeuwigheid niet mee binnen. Ware geloof. En dan denk ik altijd aan die tollenaar en die fariseer in de tempel. Die fariseer, man, die kon bidden, stond voor in de tempel en zei, ik dank u. Hij vond zichzelf rechtvaardig. En de mensen vonden hem rechtvaardig. Maar God vond hem niet rechtvaardig. Die man die bedroog zichzelf op een ingrijpende manier. En die arme tollenaar. Nou, de fariseer die keek hem amper aan. Die stond achter in de tempel. Die sloeg op zijn borst. En staat, weet je wat er nou in de Bijbel staat? O God weet me zondag. En dan staat er, die ging af. Gerechtvaardig naar zijn huis. Hij keurde zichzelf af. De mensen keurden hem af. Maar God keurde hem goed. Want die man had Christus nodig. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En gemeente, ik heb dat al meer gezegd. En vooral sinds het sterven van mijn vrouw is dat de grondtoon echt van mijn leven. Alles wat u erbij doet, dat kunt u gewoon inleveren straks bij de hemelpoort. En alles wat u minder hebt, dat is tekort. Hier gaat het om. En dit leert de Heer zijn kind. Dit blijft erover. Alleen door de waar geloof in Jezus Christus. En dan gaat onze Heidelberger dat nog even verder uitleggen. Hoe dat dan precies gestalte krijgt. En daar gaan we dan verder over in onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord en wat er verder volgt.
hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe sta ik dus weer in een rechte verhouding met God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo. En dan gaat onze Heidelberger dat verder uitleggen. En dan komen we dus bij de ervaring, de bevinding van de kerk des Heren. En wat leert de leerling dan? Nou, dan beginnen we maar eens bij wie een mens, dus ook na ontvangen genade, een dominee, een ouderling en weet ik veel wie allemaal, dat die genade heeft gekregen wie hij is en wie hij blijft. En er is geen boek zo radicaal als de Bijbel. En er is ook geen leerboek zo eerlijk als de Heidelberger. Al is het, we lezen even, dat mij mijn conscientie, mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen één gebod gehouden. Dus een gelovige, iemand die door een waar geloof aan de Heer Jezus is verbonden, die krijgt zelfkennis. En wat is die zelfkennis? Wel, dat leert de Heer hem uit de Heilige Wet op de leerschool van de Heilige Geest, dat zijn geweten, hè, dat is dus het geschenk van de Heilige Geest, die klaagt hem aan. Die beschuldigt hem. Je staat 's morgens met allerlei goede bedoelingen op en aan het eind van de dag is de balans negatief. Allemaal nullen. Want het is niet geweest als het behoort te zijn. En dat we tegen al de geboden Gods, er zijn de 10, dat begint bij het eerste, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dus op niks anders vertrouwen dan alleen op God. En in de tweede plaats God eren zoals hij dat zelf in zijn woord heeft weergegeven. In de derde plaats zijn naam niet ijdel gebruiken. In de vierde plaats zijn dag onderhoud. Dat ik tegen al die geboden Gods, dag in dag uit, een beetje nee, zwaarlijk gezondigd heb. En niet één van die geboden op een positieve, goede manier goed onderhouden. Nou zegt u, dat klinkt nou niet echt opwekkend. Nee, dat is ook de bedoeling. Dit is niet extra negatief of zo, dit is gewoon de realiteit. Dit is nu de realiteit van een gevallen mens. Nee, ik ga nog een stap verder, van een zondaar die in Christus gelooft. Dit leert hij. En dan komt hij meer en meer achter. De ergste vijand is niet de duivel hoor. Dat denken we, maar het is echt niet waar. De ergste vijand is ook niet de wereld. Het is natuurlijk wel erg wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar het is nog niet het ergste. Dit is het ergste. Dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden. Dat noemt Paulus dus inwonend verderven. Dat kunt u lezen in Romeinen 7. En dat leert de Heer al zijn kinderen. Als we nou alleen naar onszelf zien, dan komt er totaal niks van terecht. En daarom is de Heilige Geest op de leerschool van de ontdekking met, dan laat hij dat wel zien. En dan schrik je er ook van, en dat is elke keer weer opnieuw. Alleen je kunt er niet mee leven. Je kunt niet zeggen, oh wat is dat toch fijn dat ik dat zie, en wat is dat nou toch aangenaam, en ik geloof dat ik toch al een beetje op de goede weg ben en zo. Integendeel. Vanuit onszelf zijn we helemaal niet op de goede weg. Ik las vanmorgen een stukje van dominee Pauwen en die zegt, toen was die 81 jaar, hoe langer die nou in jezelf rondkijkt en omziet, des te beroerder wordt en des te slechter wordt. U vindt het alleen maar narigheid. Nou, dat staat hier. Heb u dat ook al? En dat verootmoedigt gemeente. Dat maakt ons heel klein. Dat doen, gaan we de apostel Paulus zomaar begrijpen. Als hij schrijft, dit is een getrouw woord en aller aanneming waarde, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaar en zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat is ook weer het geheim natuurlijk. Het is nog straks niet even. Alleen maar een stel
straatarme zondaren welkom heet. Niet omdat het van die zondige mensen zijn, nee, omdat ze hun gerechtigheid hebben gevonden in die ander, in de zaligmaker, in Christus en daarin alleen. Geboden niet gehouden. En in de tweede plaats, er staat er nog iets. En dat gaat dus over een kind van God, hè. En dan is die nog steeds tot alle boosheid geneigd. En met geneigd moeten we niet denken van het zou wel eens kunnen. Nee, daar wordt mee bedoeld, dat is, als God hem niet vasthoudt, de praktijk van zijn leven. Ja, zegt u, maar dat is toch wel heel erg radicaal. Ja, zo is het ook. En trouwens leert de Bijbel ons dat nou niet. Geneigd. Dat David een moordenaar is van Uria. David, de man naar Gods hart. Dus we zullen toch een poosje door kunnen gaan met het opnoemen van voorbeeld. Nou, dat is nou één. In dat weer recht komen te staan voor God. En in dat leven in die gemeenschap. Leert God wie we zijn en wie we blijven. En ook daarin maakt een mens op de leerschool van genade vorderingen. Calvijn, een bekend begrip bij Calvijn, vorderingen. En dat bedoel ik niet in praat, maar in realiteit. Dat uiteindelijk niks van mij overschiet. Dat God ook niks van mij kan gebruiken. Nochtans, dan krijg ik het heerlijke woord nochtans, dat is de taal van het geloof. God, nochtans, zonder enige verdienste mijnerzijds. Dus ik kan niks bijdragen aan het herstel van die relatie. Ik kan er ook niks voor verdienen. Ik kan die trap in Rome opkruipen en weer afkruipen. Ik kan preken, ik kan bidden, ik kan... Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade. Louter betekent alleen maar genade. Dat is ook weer zo mooi. Hij dan nadenkt over die erfenis. Dan kom je straks Paulus tegen, dan kom je Abraham tegen en dan kom je... Petrus tegen, dan denk je, nou dat zijn maar nu grote namen en we kunnen nog niet in de schaduw van die mannen staan. En weet je wat hemelleven is? Dat ze nou allemaal voor de zaligmaker gelijk zijn. Met die in de gewone samenleving nog wel eens hebben, denk je, ja, dan moet ik een beetje voorzichtig zijn, dan moet die, pas op. Dat is in de hemel helemaal niet meer zo. Nee, dat is nou één volk, één schare. Die allemaal gewassen zijn in de bloed des Lam. Paulus niet minder dan Petrus en welke andere zondaar dan ook. Louter genade, dat is genade. Paulus is eruit genade gekomen. Petrus uit genade gekomen. Abraham uit genade. David enzovoort. En ze komen er nog alleen maar uit genade. Louter genade. En dan gaan we verder in antwoord. En wat is dan die rechtvaardiging? Hoe komt nu die ziel weer recht voor God te staan? Hè? Wel, dan wordt hem de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Kijk, daar hebben we die zondaar die tot alle boosheid geneigd is. Die in de tegenwoordige tijd zegt het, die geen van de geboden Gods heeft gehouden. Die dus totaal niet beantwoordt aan God en aan zijn eer. Wat moet God nou gebeuren? Die zondaar moet voor eeuwig verdoemd, die heeft straf geniet. Die moet gestraft worden. En wat is nou de inhoud van de rechtvaardiging? Want daar zijn we mee bezig, hè? Wat is nou het grote geheim? En waarom staat er aan het begin van dit antwoord door het geloof in Jezus Christus? Dat de Heer Jezus kwam naar de aarde. Hij nam de menselijke natuur aan. Op hem heeft God de Vader die hele last van de zonde gelegd. Hij was het Lam Gods dat de zonde der wereld op zich neemt en wegdraagt. En we hebben gehoord uit die voorliggende zondagen dat de Heer dat volkomen heeft gedaan, want hij stond weer op en daardoor heeft Christus dus betaald, genoegdoening. Daarom heeft Christus de relatie voor zondige mensen weer hersteld, rechtvaardigheid en in de derde plaats heiligheid. Dat is die innerlijke vernieuwing. En wat doet God de Vader nu? Die grote schat die Christus heeft verworven, waarin hij dierbaar, waarin hij kostbaar, waarin hij noodzakelijk, waarin hij volkomen, waarin hij alles is. God de Vader neemt uit die schat en hij rekent dat een zondaar, een uitverkoren, getrokken, wederom geboren zondaar, rekent hij dat toe. Hij zei: Luther, bij jou deugt het niet. Maar ik hang die mantel van de gerechtigheid om je heen. Zo staat het in de Bijbel, de mantel der gerechtigheid. Dat heeft de Heer bij Paulus gedaan. En doet de Heer bij al zijn kinderen. Hij rekent dat wat Christus heeft verworven aan al zijn kinderen toe. Zullen we dat goed onthouden. En in Christus ziet God geen zonde meer in Jacob en geen ongerechtigheid meer in Israël. Buiten Christus wel, maar in Christus niet. Christus heeft dat volkomen betaald. Voelt u daarom ook waarom wij die zaligmaker moeten preken? En waarom we op hem moeten wijzen? Want dat is nu het enige volkomen middel wat God in deze wereld heeft aangewezen, neergelegd, opdat zondaren door hem en uit hem behouden zouden worden. God werkt buiten zijn zoon nooit om. Dat kan niet. Het zou tekort doen aan Gods eer. En hier krijgen we dus die zalige ruil. Waar Augustinus over schreef. Waar Paulus over schreef. Waar Luther over schreef. En dan zegt Luther en dan zegt Augustinus. Want Luther heeft dat van Augustinus. En dat leert de Heer geloof ik al zijn kinderen. Dat nou de zonde, die wordt op de Heer Jezus gelegd. En omgekeerd de gerechtigheid van de Heer Jezus wordt op de zondaar gelegd. Zalige ruil. Dat nou die gestorven heiland, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. We zeggen het in het avondmaalformulier. En we belijden het ook, dat dat toch het geheim is, ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het diepe geheim van het evangelie. De borgstelling van Christus voor zijn gemeente. Dat hij nu betaald heeft. En elke keer in het evangelie, hè, als we die middelaar zien wandelen in Galilea en Judea. Als we hem ontmoeten bij de zondige vrouw in Johannes 8. Als we hem ontmoeten bij de Samaritaanse vrouw die 5 mannen heeft gehad. En de Heer zegt ga heen. 5 mannen heeft gehad en zegt haal uw man. Wat doet dan de zaligmaker? En dat moet altijd goed onthouden. Dan wijst hij de zonde eerlijk aan in het leven van al zijn kinderen. Maar God stapt nooit over de zonde heen. Die zonde moet betaald, die zonde moet gestraft worden. Dat kan niet anders. Dat is Gods zedelijke orde in deze wereld. Zonde wordt bestraft. Maar heeft God de zonde van zijn hele kerk in de Heer Jezus gestraft. En elke keer is de Heer Jezus zo'n zonde trekt. Een zondaar zichzelf, aan een zondaar zich openbaart. Dan worden als het ware de zonden op hem gelegd. De Samaritaanse waar 5 mannen gaan, worden op hem gelegd. De overspelige vrouw wordt op hem gelegd. En zo draagt hij als het lam Gods de zonde der wereld. En daarop ziende zich Kolbrugge tevreden met het lam. Dat is een heilige wetenschap die de Heerde al zijn kinderen leert. Tevreden met het lam. Tevreden. Deze geen andere naam, Paulus zegt, hij wenst nergens anders in te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. God rekent die gehoorzaamheid toe. En hoe krijg ik daar nou persoonlijk deel aan? Lees maar weer mee. Ja, als had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht had, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ik moet even toerekenen, schenken. Kijk, hier heb u een Bijbel. En in de Bijbel staan natuurlijk vele belangrijke dingen. En als ik nou tegen iemand zeg, kijk, dit kostbare boek, dat mag u hebben. Nou, dan kan ik dat natuurlijk aan iemand voorhouden. Kijk, dat mag u hebben. Dan begrijpt zelfs een kind dat als die man zijn lege hand niet uitstrekt en het aanneemt, dan valt het op de grond. Dat snappen we. Dus God die zegt in het evangelie, ik heb mijn zoon gegeven. En dat is de enige redder, dat is de enige zalige. Er is onder de hemel geen andere naam. God die pakt als het ware deze Bijbel. En in het evangelie biedt hij Christus aan. Ja, maar, nee, hij biedt hem aan. Hij wandelt in de midden. Hij komt bij u. Volkomen gewillig. Maar wij zijn zo diep school en zo diep blind. We hebben er geen behoefte aan. Ga zo weer weg. Wij laten het vallen. Toerekenen. En wat is nu rechtvaardigen? Dat is dat geloof wat de Heer schenkt en wat hij plant. Die geschonken zaligmaker aanneemt. Geloven is in de Bijbel zien. Geloven is in de Bijbel horen. Geloven is in de Bijbel omhelzen. Geloven is in de Bijbel ook aannemen. Zoveel het aangenomen hebben. Die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En nu weet ik wel, rondom zo'n woord als aannemen, er is natuurlijk een hoop verwarring, want je hebt mensen die kunnen dat heel makkelijk en die doen het allemaal vanzelfsprekend. Ja, dat neem je me aan en zo. U begrijpt, dat bedoel ik niet. Want dat God het schenkt is genade. Dat een zondaar het aanneemt is eveneens genade. En dat is die bedelaarshand van die schuldige zondaar die niks heeft verdiend. En die van het gegeven moet leven. En dat valt voor een mens nog zo niet mee, gemeente. Zoveel hem aangenomen hebben. Dat de Heere ons nou niet nodig heeft. Dat hij die gerechtigheid aanbiedt, toerekent. En dat het nou de eigen aard is van het ware geloof, wat werkzaam gemaakt wordt door de Heilige Geest, waardoor we die geschonken genade aannemen. En dat bedoelt onze Heidelberger. De Heidelberger zegt, hoe ben ik nou recht voor God? Dat bent u in Christus, maar dan wel de levende, de Christus niet alleen waarvan we horen, niet alleen waarvan we lezen, maar die Christen die we persoonlijk hebben aangenomen. Die Christus waarvan Thomas zei, mijn Heer en mijn God. De Christus der Schriften, waarvan we lezen in de psalmen. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het is het geloof wat deze geschonken zalig maken toe aan Calvijn. Die zegt in boek 3, als het gaat over dat ware geloof. We kunnen natuurlijk vele heerlijke dingen van de Heer Jezus zeggen. En dat is ook zo. En dat is ook belangrijk. Zodat u daar als het ware jaloers op wordt. En gaande wordt. En zegt, oh, kan ik dat ook krijgen? Dat zullen we nooit nalaten. Maar als u door het ware geloof niet aan die zaligmaker verbonden bent. Heb u nog niks. Dus dat geloof. En dat geloof wat zich uit in geloofdaden, van daden van liefde enzovoort, dat is wel wezenlijk. Want dat is het middel, dat is het instrument waardoor een zondaar met die zaligmaker zich verenigt. U dan die gelooft, zegt Peter, is hij dierbaar. Dus we zijn alleen rechtvaardig. Voor God door het ware geloof in de Heer Jezus Christus. En dan mag je geloven ook een leunen en een steunen. Dan zie ik zo'n afgebladerde zondaar. Dan zie ik zo'n afgetuigde zondares. Dan zie ik zo'n hopeloos mens. Die in zichzelf niet anders tegenkomt dan opstand, zonde en vijandschap. Ik, ellendig mens. Staat in de Bijbel. Romeinen 7. Nochtans God. En dan maar te leunen en te steunen. Op die volkomene, die enige zaligmaker. En dat hij nu echt waar alles is. En dat alles in hem ligt. Zulke is mijn liefste ogen. Dochteren van Jeruzalem. Dat is de taal van het geloof. Van het ware geloof. En dan gaat onze Heidelberger er nog één ding aan toevoegen. En trouwens, dat geloof dat kent zijn gradaties en zijn standen. En Gods genade, God schenkt het. En dat is volkomen. Alleen de gelovige, hè, en het geloof, dat kent gradaties. Zwak en sterk, meerder geloven, meerder ons geloof, enzovoort. Allemaal in de Bijbel. De hapering zit altijd in dat geloof, wat soms zwak is en wat soms aarzelt. En de gelovigen ook. De hapering zit nooit aan Gods kant, zit altijd aan onze kant. Zelfs bij de onbekeerden, want die wijzen God gewoon af. Die zeggen, houden we God niet later. Augustine is ook later, niet nu, later. De gemeente, dan nog één ding. En dan gaan we naar onze derde punt, dat is het instrument. Want dan lijkt het net alsof dat geloof ons als het ware behoudt. Uit geloof tot geloof, zegt Paulus. En het is heel belangrijk dat geloof. Maar hoe kan het nu dat dat ware geloof ons weer in een rechte verhouding brengt met God? Hoe kan dat nou? Want het rechte geloof is een geschenk. En het rechte geloof dat wordt beoefend. En hangt dat dan van mijn beoefeningen af enzovoort? Nee. En dan gaat onze Heidelberger nog één ding zeggen. En dat is dat dat geloof een instrument is. En dat ik die zalig maken, dat wat God schenkt. Hè, ik heb het net gezegd met het boek. God schenkt. En dat ik dat niet anders, zegt onze Heidelberger, dan door een waar geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. We kunnen praten. We kunnen denken. We kunnen lopen, allemaal werkwoorden. Hoe neem ik nu die geschonken gerechtigheid aan? En dan vindt u in de Bijbel maar één woord en dat is geloof. En dan beoefend geloof. En wat is nou een beoefend geloof? Dat neemt de toevlucht tot die Christus der Schriften. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dus in zichzelf heeft dat geloof geen waarde, maar dat geloof dat, ja, dat neemt dat waardevolle geschenk van God de Vader aan. Namelijk het werk van zijn Zoon. En daarin staat hij weer recht voor God.
Ik hoop dat ik het u wat duidelijk heb kunnen maken. En nu gaan we eindigen. U kent allemaal dat bekende lied van McChain. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hier in zondag 23 hoort u het antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is de heldere Bijbelse heilsleer. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Misschien zegt u, dominee, u kunt preken wat ik wil, dat mis ik. Dat is dan heel erg, vriend, een vriendin, man, vrouw. En ik zou zeggen, haast u dan en spoed u om uw levenswil. Want als u van de week komt te sterven en dit is geen realiteit, dan gaat u voor eeuwig verloren. En ik zeg dat niet uit hoogheid en hardheid. Ik zeg dat gewoon om, ook voor mezelf, om u te waarschuwen. Een gezant van Christus wegen beweegt de mensen tot het geloof. Dat is een taak, dat is een plicht. Dus dat doe ik dan ook maar. Misschien zegt u, ik vind dat nou zo moeilijk. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Daarom heb ik ook gezegd, daar moet u over nadenken. Daar moet u vanavond meenemen in uw gebeden. Dan moet u die twee woordjes alleen en waar ook goed onthouden, dat u zichzelf niet bedriegt. Maar ik kom nergens in de Bijbel mensen tegen die zeggen, nou, dat is zo makkelijk. Nee, dat vergt altijd strijd. Maar één ding mag u weten. De koning der koning is een volkomen gewillig zaligmaker. En denk nou niet dat het aan hem ligt dat u niet behouden wordt. Dat ligt aan onszelf. Israël, zegt de Heer in Psalm 81, heeft mijne niet gewild. Ik hoop dat dat een beetje gaat klemmen in uw leven, dat u aanhoudt aan de troon der genade. Geloof in de Heer Jezus Christus, zei Paulus tegen de stokbewaarder, en gij zult zalig worden. En we zeggen dat maar gewoon na. Misschien kent u wat van dat geheim. Recht voor God. Dat u moet sterven. Niet kan. Gemeente, jong en oud. En dan kunnen we een heleboel dingen er nog omheen doen en zo. Maar er is een volk op deze wereld. Dat zijn de gelukkigen die afreizen. Die komen niet behangen in de hemel met weet ik wat voor dingen allemaal. Ik noem het allemaal maar niet. Die komen alleen maar in de hemel. Straat, arme zondaar. En die houden maar één grond over. Het ware geloof. In Jezus Christus. En al het andere. Het heeft voor God geen enkele waarde. En dat is het geheim. Waar de Heer zijn kinderen in oefent. Dat ze een zalig maken nodig voor sterven en ook voor het leven. Dat alleen om die persoon van de middelaar gaat. Mijn genade is u genoeg. Echt genoeg. Amen. Slotzang gemeente Psalm 140 en daarvan het 13e vers, 140 vers 13, gaan we samen zingen. De vromen zullen nu verhogen wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.